Hi, mijn naam is Robert Kranenborg. Ik ben veteraan chef en product chef.
En mijn naam is Olaf de Meij, groente- en fruitspecialist bij Lindhof.
En samen nemen we jullie mee naar marktverse verhalen. Want daar is heel veel over te vertellen.
Een podcast over authentieke groente en fruit.
Diepgaand als een soort CSI. Culinary Scene Investigation. Van harte welkom.
Mella Insana.
Oh ja.
Ofwel gekmakende appel of dolappel, ook wel genoemd. Weet je waar ik het over heb, Robert?
Ja, je hebt het over de aubergine. Ja. Mensen dachten dat je de epilepsie van kreeg.
Ja, dat je er echt helemaal gek van werd. En dat komt natuurlijk omdat het familie is van de nachtschade.
Ja.
En je hem niet rauw moet eten.
Oh nee.
Dus ze dachten vroeger, daar komt de naam Mella Insana ook vandaan.
Ja.
Ja, insane.
Ja.
Maar,
wist je dat het ook als compress gebruikt werd?
Nee.
Plakken aubergine als compress.
Echt waar?
Ja.
Nee, die is nieuw voor mij.
Ja.
Nou ja, het zuigt ook heel veel. Oh, het is net een spons.
Ja,
het is dus een... wat dat betreft kan het inderdaad goed bloed tekenen. Ja, zeker. Er is trouwens ook een gerechtje. Imam Bialdi. Het is een Turks gerechtje waar de aubergine gevuld wordt met knoflook en tomaat. En dat betekent letterlijk de flauwvallende imam. Maar waar die nou door flauw viel, dat is nog een beetje om het even. Want daar kan je allemaal theorie op loslaten. Of door de geur van de knoflook, of misschien door hoeveelheid olie die opslurpte. Dat de hele voorraden eraan gingen.
Ja. Als je gaat bakken moet wel heet zijn, hè?
Ja,
anders ben je het kwijt in de pan.
Kwijt, ja. Ja.
Maar waar komen deze vandaan?
Nou ja, 1000 jaar geleden al uit India. Rond 1500 Europa. Vanuit Spanje is dat een beetje Europa ingegaan.
China ook nog?
Ja, absoluut.
Het is voordat het naar het westen kwam.
Ontzettend veelzijdig, veel gebruikt product, wereldwijd. Eigenlijk, ik denk dat het komt omdat het best wel een vlakke smaak heeft.
Is het een makkelijke kweek?
Ja.
Is makkelijk te kweken.
Ja, dat is op zich, nou ja, het is een eenjarige plant.
Zoals tomaten, daarom zijn ze het waarschijnlijk in Nederland zoveel gaan doen.
Ja, maar er zit dus wel echt een verschil in kas en volle grond. Dus ik weet dat er een Nederlandse...
Hier ligt geen kas.
Nee, zeker niet. Dit is allemaal volle grond. Er is een Nederlandse bioteler, Verbeek, die echt heel goed bio aubergines teelt. Wij doen heel veel zaken met Italië, dus ik haal gewoon rechtstreeks van de bron. Gewoon volle grond Italië.
Mooi, hè?
Ja, vind ik zelf het mooiste, absoluut. Het ziet er iets wat minder gelikt uit. Als je echt nu kas aubergines gaat halen uit Nederland, ja, dan kan je haar in kammen. Deze zien er altijd iets wat doffer uit. Het moet een beetje een goede, rijpe aubergine. Moet hard zijn, maar hij moet ook niet te glimmend zijn. Een beetje tussen hard en een beetje doffig in.
Als je te lang wacht, moet wel glad zijn. Hè?
Ja, maar als je te lang wacht, dan wordt hij echt bitter.
Ja.
En dan moet je hem gaan zouten, wil je dat een beetje, zeg maar...
Hoe bewaar je hem dan in de koeling, in een stuk papier?
Ja, ik bewaar hem zeker in de koeling, ja, maar niet te koud.
Nee.
Nee, zeker niet te koud. Ze mogen... In theorie, nee, ik zou ze niet te koud doen. Nee. Absoluut niet. Dus er zijn zoveel verschillende soorten variëteiten. Vroeger natuurlijk ook Engelse benaming eggplant.
Wat is deze zwaar, hè?
Eggplant natuurlijk, omdat ze eigenlijk vroeger wat kleiner waren en wit.
Dit is eggplant.
Ja, een beetje uit Amerika komt dat. Ja, je hebt zoveel verschillende soorten waar ze eigenlijk allemaal wel op elkaar lijken. Qua structuur ook van binnenkant. Ik heb vorig jaar toevallig de Melanzane Rosso een keer weten te bemachtigen uit Italië. Heel lastig. Kleine oogst daarvan. Dat je dat kan vinden is heel mooi. En dat is eigenlijk de enige aubergine dat als je die opensnijdt, die echt heel verschilt van alle andere rassen en kleuren. Je hebt natuurlijk groene, witte, grote, kleine, alles. En de Melanzane Rosso, die heeft eigenlijk als eigenschap dat die ten eerste als je hem opensnijdt, dat die spierwit blijft. De hele dag, waar alle andere aubergines verkleuren. En er zit een zuurtje in. Hij lijkt een beetje op de cactusvijg. Daar wordt hij mee vergeleken. Ja. Helaas kan ik hem nu niet laten zien.
Nou,
maar
moet je voorstellen, praat je over verkleuring. Ik kom natuurlijk... In mijn jeugd waren alle messen niet roestvrij staal.
Oh.
Dus toen ik naar Frankrijk vertrok voor de opleiding, hadden we dus ook nog ijzeren messen die dus daar mocht je dus geen aubergine mee doorsnijden.
Oh, dan verkleurde die.
Dan verkleurde die. Oh ja. Meteen. Dus er werd er nog gezegd, denk erom, als je aubergine gaat snijden, moet dat met een roestvrij stalen mes en citroen naast houden.
Ja, ja, ja.
Ja, want het verkleurt wel verdomd snel.
Ja, nee.
Kun je niet meer voorstellen, toch? IJzeren mesjes, hebben ze nog wel aardappelschilmesjes, hè? Die van staal, van metaal zijn en kunnen roesten. Ja.
Ja. Nou ja, ik denk zelf, nou, het seizoen, laten we beginnen met het seizoen, eind maart tot september. Dat is eigenlijk top van het seizoen. Tegenwoordig kan je gewoon jaar rond wel aubergines kopen. Maar het echte seizoen is eigenlijk dus maart, september. Persoonlijk denk ik dat de courgette het in Nederland een beetje heb gewonnen van de aubergine. Mensen vinden hem vaak sompig, weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Nederlanders dan.
Ik vind het jammer, weet je.
Ja, vind ik ook jammer.
Als het maar een klein beetje moeilijk wordt, afhaken.
Ja, dus die courgette, ik denk dat courgette echt 10 keer meer wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten dan aubergines, omdat mensen hem vaak te sompig vinden. Terwijl dat juist een hele mooie eigenschap is, want je kan er gewoon daardoor hele mooie gerechten bij maken.
Ik vind het meer smaak hebben als een courgette.
Oh, zeker. En je kan er ook gewoon, ik denk, veel meer dingen mee doen.
Oh, jee. En denk erom, als je sappige andere groenten gebruikt, hoe mooi die sapjes opneemt, hè?
Ja, zeker.
En het gerecht, zeg maar, nog weer extra laag geeft.
Ja, maar dat is ook weer een gevaar, hè? Dat als je, inderdaad, wat je net al zei, als de olie niet goed verhit is, dan ben je zo al je olie kwijt.
Nee, hij moet meteen bakken. Hij moet meteen gaan bakken. Op het moment dat hij hem lauwwarm in de pan gooit, dan ben je olie kwijt. En dan kan het heel wat centiliters kosten.
Ja, inderdaad. Ja.
Dan is het lastig. Dan is het gewoon lastig.
Nou ja, de kleine groenen worden in curry's gebruikt in India. In Afrika heb je ook weer allemaal verschillende soorten. Ja, het houdt echt niet op. Zo alle kleuren van de regenboog hebben ze. Ja. Het is geweldig. Maar ik denk de meest bekende baba ganoush toch wel. Een van de.
Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen van wat ik gelezen heb over voor de Franse Revolutie, Louis XIV. Die had meneer Découvée, dat was zijn tuinman, en die wilde graag dat die aubergine veredeld werd, verbeterd werd.
Okay.
Dat is hem niet zo gelukt. Découvée is daar zelf mee doorgegaan, privé, en heeft toen die aubergines op de markt verkocht. Dus niet alleen in Versailles, maar is daar mee verder gegaan en heeft het op de markt aangeboden. En daar is die aubergine zo populair geworden in Frankrijk. Ja. Met alle beroemde gerechten van dien. Hè. De ratatouille is niet meer weg te denken. Dat is de nasi van Frankrijk.
Ja, 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 zeker.
Maar ontzettend mooi product.
Moussaka.
Ik heb nog iets te vertellen, culinair gezien, over deze aubergine. Oh. Want er is een iconisch gerecht. En dat is de aubergine met karnemelksaus. Jij noemde net al de klassiekers van aubergine, zoals baba ganoush.
Ja.
En de hummus.
Ja.
Ja. Maar Yotam Ottolenghi en zijn goede vriend uit Palestina, Sami Tamimi, die waren in Londen in hun restaurant vernieuwend. Die brachten de aubergine in karnemelksaus. En zij gingen wars tegen die klassiekers in. Zij brachten geroosterde groenten, wat toen helemaal nog niet zo bekend was.
Oké. Okay.
Toen werden de groentes werden geroosterd. Ze brachten westerse invloeden in die Midden-Oosten keuken, in een totale vernieuwing.
En werd dat geaccepteerd wel?
En het was ook nog eens een keer goed te doen, want hij bracht daar op televisie programma's mee, wat mensen massaal werden zijn boeken gekocht en massaal werden zijn gerechten nagekookt. Dus ik wil dat even noemen in de hele historie van de gastronomie.
Maar dat werd wel geaccepteerd ook?
En dat werd volledig geaccepteerd. Okay. Ja, hij was daarin. Zijn iconische gerecht, die aubergine met yoghurtsaus. Ja, dat is. Of met karnemelksaus. Dat is ongemakkelijk. Je moet eigenlijk de aubergine snijden door midden. En je bestrijkt hem met olijfolie. En je gaat hem bakken, beroosteren.
Ja, dat die mooi bruin.
Ja, totdat die gaar is. En dan de karnemelk yoghurtsaus. En dan moet je mooi bedekken met granaatappelpitjes, kruiden, alle mogelijke groene kruiden. Specerijtjes kun je toevoegen. Geeft een hele mooie afwerking en dat zo op tafel. Dus een simpele Midden-Oosten stijl die vernieuwd werd met westerse invloeden. En met niet met de klassiekers zoals jij noemde.
Nee, en plantaardig, puur plantaardig.
En dus. Plantaardig en ja. Veel grootste groenen. En ontzettend leuk en kleurig op tafel.
Ja, ik weet...
Jotam Ottolenghi.
Zelf...
En dat was dus ook een Israëliër met een Palestijn die samen kookte en samen een restaurant hadden. Symbool hè, voor deze tijd.
Ja, dat is wel mooi. Ja.
Symbool.
Ja, zeker, zeker. Ja, ik wou alleen nog even zeggen dat tijdens het Obon Festival van 13 tot en met 16 augustus in Japan aubergines worden in 4 stokjes gestoken, op thuisaltaren geplaatst om de koeien te symboliseren waarmee de zielen van overleden voorouders terugkeren naar het hiernamaals, aan het einde van het festival.
Oh, dus het heeft ook nog
een spirituele tekenis, ja.
Nou... Maar om even terug te komen. We hadden het over klassieke gerechtjes, hè? Ja. Jij noemde baba ganoush.
Baba ganoush, moussaka.
Ja.
En ik heb zelf geleerd de aubergine caviar.
Caviar aubergine, ja, ik ook.
Volledig poffen, uitscheppen, fijn hakken, ophangen. En dan kan je hem nog aanmaken. Wij deden hem dan aanmaken met een mooie siroop.
Het is een puree van aubergine.
Ja.
En het werd caviar genoemd, dat daar de zwarte olijven fijn gehakt doorheen kwamen.
Ja, nou, dat moesten wij dan niet doen. Daar ja, komt dan, uw expertise.
Het is natuurlijk een waardeloze benaming, caviar van aubergines.
Maar, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
Dat slaat helemaal nergens op.
Nee, slaat helemaal nergens op.
Want op het moment wat ik daar ook leerde, was de tapenade.
Die er doorheen moest, eigenlijk.
Nou, dat zou je er doorheen kunnen doen. En dat werd, dan zag je wel zwarte pitjes.
Juist.
Maar je noemt de tapenade ook geen caviar van olijven.
Nee, ik weet ook niet wie dat daar heeft bedacht.
Nee, dat is waarschijnlijk een chef geweest die denkt van... Hey, daar kan ik wat mee. En ik kan de prijs verhogen.
Nou, ik vond het wel heel erg lekker. Want ik, in het begin van mijn kookcarrière... Vond het ook een lastig product, een aubergine. Omdat je moet wel even bedenken wat je ermee doet. Dus dat was wel een van de gerechten die ik als eerste mee leerde. En wat ik thuis vaak ging gebruiken. Ik vond het heel erg lekker met lamsvlees en zo'n aubergine caviar. Mits je hem goed ophangt.
Ja.
Maar ja, benaming slaat inderdaad helemaal nergens op.
Nee, en ik begon zeg maar in mijn opleiding in Zuid-Frankrijk, in de Provence. Daar had je de gratin van aubergine. Tomaat, aubergine en knoflook.
Ja.
En waarbij dus de aubergine plakken wel eerst gezout werden.
Ja.
Dus er zoveel mogelijk vocht eruit.
Ja.
En dan bakken. En in laagjes met een hele mooie tomatensaus.
Hè? Ja, lekker.
En vroeger werd tomatensaus nog wel gemaakt met een mirepoix, met een sofrito.
Ja, ja.
Met een mirepoix in Frankrijk dan, hè?
Ja.
Met uiwortel en bleekselderij.
Bleek, ja. Ik wou het net zeggen, ja. Moet wel bleek in.
Ja, moet bleekselderij. en die dan tussen de laagjes. En dat werd afgedekt met een... volgens mij was het een comté, als ik het wel heb. Werd toch wel iets kaas op gedaan. En dat ging aubergine in de oven. En werd geserveerd bij lamsvlees. We hadden daar in Zuid-Frankrijk meerdere lamsvleesgerechten. Waanzinnig.
Ja, aubergine en lamsvlees is wel twee handen op één buik, hè?
Ja.
Mij. Wat ik veel heb gehoord is dat je inderdaad... je kan ze natuurlijk altijd even zouten. Als je wat vocht eruit... ze wil onttrekken van vocht. Hoeft niet altijd, denk ik. Maar als je ze wil frituren, wordt ze ook wel... à la de mango, worden ze opengesneden. Ingekerfd, zeg maar, niet helemaal door. En dan omgedraaid.
Oh ja,
die blokjes, zeg maar, naar voren. En dan zouten. En dan gedraagt hij zich wel beter in de frituur.
Ja.
Als je hem daarna gaat frituren.
Hij is uitstekend te frituren. Beignets van aubergine is natuurlijk heerlijk in een beslagje te doen.
Ja.
Gewoon simpelweg een tempura bloem kopen. En de dikte kun je zelf bepalen met ijswater.
Ja, ja.
En dan in de hete olie kun je daar heerlijke snackjes van maken.
Ja.
Goed bestrooien ook met alle mogelijke. Dan zou ik wel kiezen voor Midden-Oosten specerijen, melanges. Hè?
Ja.
Zatar of...
Ja, precies.
Of baharat of zulke soort specerijen, melanges.
Ik ga ook sneller naar het...
heel diep gaan.
Het Mediterraans of Midden-Oosters met aubergine, ja.
Dus ja, leuk dat ik even kon vertellen. Ik vind de Jotam Ottolenghi vind ik toch een geweldige. Die wordt niet genoemd in de rij van de top 3 sterrenchefs.
Nee, maar
wat hij aan veranderingen gebracht heeft, vind ik toch wel heel erg.
Ik vind het mooiste dat hij zoveel plantaardig werkt.
Heel erg belangrijk. Jus van aubergines, heb je daar wel eens van gehoord?
Ja.
Ja, ik heb dat ook geleerd in Frankrijk. Dus dezelfde manier, dus de aubergines een beetje bakken, ja. Maar niet zouten. Geen vocht eruit laten trekken, de vocht moet er juist in blijven. Dan de plakken aubergines bakken. En hoe heet het? Die in laagjes, in een gratinschaal, water erop, in de oven. En ja, wat deden wij? Hoe lang ging dat er ongeveer in? Nou, totdat het goed gegaard was. En dan werd de hele meute...
Geblenderd. Ja, mooi.
Of door een sappenpers.
Het is niet helder.
Nee, dat is niet helder.
Nee.
Maar als je de juiste aubergines hebt, en deze zeker uit Italië, krijg je toch een fruitige smaak. En het is heel bijzonder op het moment dat mensen... volgens mij werd het geserveerd bij een kalfsfeesteriek.
Okay.
Als ik het goed heb, ben ik al zwezerik.
Ja, je kan. Ja, ik vind zelf ook al gewoon alleen al hele dunne plakken, bloemen en frituren, vind ik al heel erg lekker. Ja.
Maar dan moet je ze wel super vers hebben en dat ze mooi blank zijn, want anders krijg je natuurlijk een hele nare, een beetje grauwe kleur.
Ja,
en dat is niet appetijtelijk.
Ja, nee, zeker niet. Ja, ik denk dat er voor in ieder geval de thuiskoks, dat er nog heel veel valt te behalen om met aubergines aan de gang te gaan.
En het is natuurlijk leuk om, als je kijkt naar hele kostbare producten, zoals truffel en eekhoorntjesbrood, op het moment, dat is best wel kostbaar, hè?
Mm-hmm.
Dus wil je daar een gerechtje mee maken, is aubergine natuurlijk ook een geweldige tegenhanger.
Okay.
Om die in kleine blokjes in een brunoise.
Hij is natuurlijk niet
met
heel vol van smaak.
Of met de eekhoorntjesbrood. Die nemen die smaak zo mooi op. En dan heb je toch een vol gerecht met minder kostbare producten en die net zoveel smaak hebben.
Ja, ik denk dat die daardoor toch internationaal heel veel gebruikt wordt, omdat die gewoon niet een heel uitgesproken smaak heeft. Dus je kan alle kanten mee op.
Ja, het neemt ook heel goed andere smaken op. Ja. Je kunt de vruchtenkant op, maar je kunt ook de hartige kant op en de specerijen.
Ja.
Ik vind het een waanzinnig product en de ratatouille bij ons is een soort huisgerecht. Kinderen zijn ermee opgevoed.
Oh ja?
Ja, ik maak het iedere maand. Iedere maand een flinke pan.
En dan met of zonder vlees?
Zonder vlees.
Zonder vlees?
Ja, ik vind het ontzettend lekker om daar rijst bij te doen.
Oké.
De meeste mensen zouden er pasta bij doen. Maar ik vind het heerlijk om dat met rijst te eten.
Ja.
Een haarstukje vlees. Lamsvlees is wel het eerste
als je vlees, ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Nou, ik vind zelf, als ik een aubergine eet, dan doe ik hem of vaak in mediterraanse pasta vorm. Of inderdaad iets oosters bij een couscous of tagine, zoiets.
Ja, waanzinnig product. Opslagmethode, koelingen, hè? Kun je enkele dagen wel goed houden. Hè?
Ja, niet te koud.
Nee.
Nee, niet te koud.
Pak je hem dan in of wat doe je?
Nee hoor, nee, ik krijg 3 keer per week Italië binnen. En dus ja, als ik het 1 keer in de week, gaat hij niet halen.
Nee.
2 keer in de week vind ik ook al krap aan. Dus ik laat Italië 3 keer in de week binnenkomen. Want je kan er ook niet in kijken. Dus soms dan wij moeten sporadisch opensnijden.
Kun je niet iets?
Ja, je kan wel voelen, maar als hij verkleurd is aan de binnenkant, is hij iets te lang gerijpt. Dat zie je niet altijd. Dus je moet hem sporadisch even doorsnijden om te kijken, is hij niet bruin? Ja. Want ja, of de kok is me voor. Dan krijg je een foto van, heb je ook witte aubergines. Dus je kan er niet in kijken, dat is af en toe lastig. Dus we doen ze sporadisch opensnijden om te kijken of hij nog wel mooi wit is van binnen. En de zaadlijst niet te groot.
En krijgen jullie dan ook een beetje mee wanneer ze geoogd zijn, als ze hier komen?
Nou, over het algemeen...
Er zitten een paar dagen tussen?
Ja, er zitten wel een paar dagen tussen, ja. Maar niet veel, hoor.
Nee.
Nee, dat zijn coöperaties.
Hoe groot zijn die kistjes? Hoeveel zit daarin?
4-5 kilo. Toch ongeveer, ja. En niet meer dan 1 laag.
Zijn ze afgedekt aan de bovenkant?
Ja, ze zijn afgedekt. Ja, absoluut. Dus niet meer dan 1 laag. En je ziet nu, voor de baba ganoush worden dan de aubergine lunga gebruikt. Dus wat iets wat dunnere, lange variant. Dan heb je niet zo'n aubergine op je bord liggen meteen. Ja, dus iets wat fijner, wat eerder gaar. Maar er wordt nu ook heel veel met ronde aubergines gewerkt.
Ja.
En perline, dus een hele dunne, lange, beetje licht paarse. Die wordt dan weer meer in de Oosterse keuken gebruikt. Dus dit is zoveel verschillen, zoveel kleuren.
Ja. Ik heb een proeverij gehad van gegilde groenten uit Italië. Waarbij ze dus op hout... de vruchten meteen in plakken snijden en roosteren. En die worden daarna vacuüm verpakt en gegaard.
Ja, ja.
En dat was
ken ik.
Een topproduct.
Ze worden ook wel zeg maar als halffabrikaat voorgegrild en dan ingevroren. En dan kan je gewoon zakken voorgegrilde aubergine halen uit Italië. Dat kan ook.
De pickles vind ik eigenlijk niet zo lekker van
aubergine. Nee, vind ik ook niet. Nee. Is hij te sponsig.
Je kunt wel een heel lekker sapje maken waar ze dan in kunnen.
Ja.
Maar het is niet zo'n product wat ik bij een koud gerechtje zou leggen.
Er worden ook wel crèmes gemaakt van gepofte aubergines. Dan halen ze de schil eraf en dan poffen ze de binnenkant. En dan gaan ze, als die crème dan uit de oven komt en hij is zacht, dan gaan ze dat doorblenderen. En dan doen ze die pas dan die schillen erdoorheen, om die kleur heel mooi violet te houden. Of als je een groene aubergine of een rode gebruikt, een rode. Maar want als je ze met schil poft, dan gaat die kleur wordt wat vlakker, zeg maar.
Ja,
dus dan poffen ze ze zonder schil. En dan later, als ze gaan blenderen, gooien ze die schil erheen.
Ja, dat vind ik ook wel lekker. Wel frituren zonder schil.
Ja,
daar kun je er ook mooie varsjes mee maken. Hè?
Ja, zeker, zeker.
Mooie
ja,
tomaatjes mee vullen.
Super veelzijdig.
Kappertjes.
Ja. Ja, hoort er ook zeker bij. Ja, en curry's ook. Ja, je kan zoveel kanten op. Het is ongelooflijk.
Dat is de Indiase keuken. Dat is toch voor mij nog onbekend terrein eigenlijk. Als ik zie hoe mooie gerechten daar gemaakt
worden. Ja, dat is echt bizar. Maar dan hebben ze vaak van die kleine groen-witte. Nog kleiner dan deze, eigenlijk. Ja. Dus ja.
Voor curry's is dit wel een geweldig product.
Ja, zeker, zeker. Maar dat zou ik inderdaad echt wel kleiner gebruiken dan de grote. Maar goed, over smaak valt niet te twisten.
Daar valt niet over te twisten. Dus ja, we hadden het over de combinaties met andere ingrediënten. Eekhoortjes brood, prachtig natuurlijk, omdat het de smaak overneemt.
Zeker.
Kappertjes, anchovis, sardientjes.
Ja, hartig.
Met olijven, dan kom je echt in Zuid-Frankrijk. Hè? De mediterrane keuken. Hè? Tomaat, gember, knoflook, groene kruiden.
Ja.
Specerijen. We noemden nog even die zure sumac. Wat heel lekker kan zijn bij dit.
Zeker, zeker.
En dan kom je toch ook, als je zuur hebt genoemd, kom je bij zoet. En dan had ik toch ook genoteerd honing en ahornsiroop. Maar honing is natuurlijk ook heel lekker. Op het moment dat het goed gebakken is, dat het dat mooie baklaagje hebt, goudbruin.
Karamelliseren.
En dan een beetje karamelliseren met wat honing. Want die zoete smaken.
Ja, dat kan het wel hebben. En abrikoos, vind je dat, past dat?
Bakken. Dan moet je die abrikoos moet je verwarmen, moet je bakken.
Oh, dus moet je even schilletje
niet
eraf
rauw,
halen.
Niet rauw. Nee, schilletje.
Met schil?
Ja, schilletje. Want, niet te veel eraf halen.
De abrikoos, daar wil ik het eigenlijk de volgende keer heel graag met
dat
je over hebben.
Dat is zo'n mooi product.
Vind ik dat ook een heel mooi product.
Veel weinig over bekend, hè? In de keukens wordt daar niet zo heel veel mee gedaan, hè?
Ja, daar kunnen we de volgende keer misschien wel over
inwijden. Ik ga eens wat bij elkaar schrapen.
Ja, ik ook. Ik heb er daar is genoeg over te vertellen, denk ik.
Het ei van de zon.
Kijk, hey, dat is een mooie afsluiter, of niet?
Daar gaan we het over hebben.